Gemeente, we hebben voor u de volgende afkondigingen. En deze dienst gaat dominee De Groot uit Dordrecht voor u voor. Deze middag zal er voorbereiding zijn voor het volgende week zondag te vieren heilig avondmaal. De schriftlezing deze middag is uit Holy 2. Bezwaren tegen de procedure tot het uitbrengen van een beroep op kandidaat Mulder zijn niet ingediend. Dat betekent dat het beroep van onze gemeente op kandidaat J.J. Mulder uit Nunspeet van een aanstaande maandag ingaat. Wij vragen u het beroepingswerk en kandidaat Mulder met zijn vrouw en u en jouw voorbeden te gedenken. Voor het geval u de familie Mulder ter bemoediging een kaartje wil sturen, hangt het adres op bij het prikbord aan de uitgang. De kennismaking met kandidaat Mulder en zijn vrouw is gepland op Deo Volente woensdag 23 november. In tegenstelling tot andere keren zal de kennismaking zich beperken tot de kerkenraad en een vertegenwoordiging van de diverse clubs, kringen en verenigingen. Voor u als gemeente is er volgende week zondagavond gelegenheid om kandidaat Mulder en zijn vrouw na de middagdienst een hand te geven. Voor de vacatures van de broeders De Koeier en Tromp zijn geen aanbevelingen bij de kerkenraad ingediend. Opdat beiden zich herkiesbaar hebben gesteld, zijn zij dus automatisch herkozen voor een nieuwe ambtstermijn. Bezwaren tegen genoemde personen of de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen uiterlijk binnen 1 week schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad. Wij vragen u om beide broeders in deze bezinningstermijn in uw en jouw gebeden te gedenken. De catechisaties gaan morgenavond gewoon door. Volgende week zondag hoopt in de morgendienst dominee De Groot uit Dordrecht en in de middagdienst kandidaat Mulder uit Nunspeet voor u voor te gaan. De voorzang voor deze dienst is van Psalm 130, het derde vers. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 43. En daarvan het derde vers. Wij noemden Psalm 43, vers 3. Zend Heere uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij noemden u artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en we zingen daarna van Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Het is het eerste vers van Psalm 108 nadat we ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in welke de ongehoorzaamheid begaan was. Om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft, en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons gevende zijn zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. Gemeente, in verband met het te vieren heiligavondmaal, zonder gaan staande, zo de Heere wil en wil even, lezen wij nu het eerste gedeelte van het formulier om het heiligavondmaal te houden. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heiligavondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heeren totdat hij komt. Zodan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed van de Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste, dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere, dat wij tot dat doeleinde richten waartoe het Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en ieder zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heilige engel of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegen in geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom. Al is het dat wij nog veel gebrek en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande overmits, ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en alle geboden Gods te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is ons kan hinderen. Dat ons God niet in genade zou aannemen en al zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Amen. Tot zover dit gedeelte van dit zo buitengewoon mooie en aansprekende formulier. Wij openen de Heilige Schrift in het boek Hooglied. En wel het tweede hoofdstuk. Het Hooglied van Salomo, hoofdstuk 2. Ik ben een roos van Saro, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemel te zoet. Hij voedt mij in het wijnhuis. En de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij mij met de flessen, versterk me met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd. En zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochter van Jeruzalem, die bij de reën of bij de hinder des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lust. Dat is de stem van mijn liefste. Zie hem, hij komt. Springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend uit de venster, blinkend uit de tralien. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schoon en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrots, in het verborgene van een steile plaats. Toom uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij niet ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn. En ik ben zijn die wijdt onder de lelie. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste. Wordt gij gelijk een ree of een welder herten op de bergen van Beta. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. In dit gedeelte vindt u ook de woorden die ons naar de tafel van de Heere willen leiden aanstaande zondag. De versen 10 tot en met 13. Daar zegt de bruid mijn liefste antwoord. En zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom, want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met de jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone. En kom, tot zover, bidden wij de Heer om zijn zegen. Heere, wij zongen samen dat ons hart bereid is Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Het klonk als een jubel. En geef dat daarin nou verwoord is wat er leeft in ons hart. Die hartelijke bereidheid om voor u te leven. Immers daar is het u om begonnen. Ook vanavond weer. En als wij nog vreemd zijn van u. Als wij niet weten wat het is. Om in uw woord te geloven met ons hele hart. Zend dan uw licht en uw waarheid neder. Opdat die ons leiden. Opdat die ons brengen tot de berg uwer heiligheid. En is dat niet heel in het bijzonder tot die berg. Waar gij uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, hebt gegeven. Als het Lam van God. Dat de zonden van de wereld heeft weggedragen. De kruisheuvel Golgotha. Als de plaats waar u afrekende. Met de zonde van deze wereld. Gelegd hebbende op uw Zoon. Opdat een ieder die op hem zou zien. Opdat een ieder die in hem zou geloven. Niet verloren zou gaan. Maar het eeuwige leven hebben. We hebben het beleden met de geloofsbelijdenis. Daar hebt gij uw rechtvaardigheid bewezen. Tegen uw Zoon. Opdat u hem uw goedheid en barmhartigheid over ons zou uitstorten. Die der verdoemenis waardig zijn. Wat een belijdenis. Maar laat het de belijdenis van ons hart zijn. Opdat wij buiten de verzoening van de Heere Jezus Christus geen leven zouden hebben. En dan mag wel in een uur van voorbereiding tot het heilige avondmaal. De beproeving bij ons persoonlijk liggen. Of wij nu iets van dat geheimnis mogen verstaan. Dat hij in mijn, want dat zegt dan toch het gelovig kind van u, in mijn plaats wilde gaan staan. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Om nu alles te zoeken en te vinden in hem. Die zichzelf prijs gaf. Opdat wij in hem genade zouden ontvangen. Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. En wat komt het openbaar in die eenvoudige tekenen. Van brood en wijn die u zelf uitdeelt met uw doorboorde handen. En het zegt tot uw kerk, tot uw bruid, tot uw kind. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. O Heere, hou uw tafel rein. Als wij u niet kennen, zullen we er ook niets vinden. Daar gij het alleen voor uw gelovige gemeente hebt ingesteld. Opdat zij hun kracht zouden vermeerderen in hun zwakheid. Door te putten. Uit die bron van genade, uit die fontein die gij geopend hebt tegen de zonde en tegen de onreinheid. En wil alle die aangevochten en bestreden zijn ook vanavond tegemoet treden met uw woord, Heere. Opdat zij uitsluitend en alleen in uw woord hun gangen en treden vast zouden mogen maken. Het niet zouden af laten hangen van allerlei gevoelens die zo onbestemd zijn. Vandaag voel ik het. En morgen niet meer. Waarom nu, en dat hebben we ook beleden, in ons aangaan te beleiden, dat wij midden in de dood liggen, maar dat wij onze zaligheid en reinigmaking buiten onszelf zoeken, in de Heere Jezus Christus alleen. En we bidden het u weer, zend uw licht en uw waarheid neder. Dat die ons leiden. Heere, neem weg alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Wees ook met hen die met ons verbonden zijn. Die hier niet kunnen zijn. Wellicht ook volgende week hier kunnen zijn. Omdat hun lichamelijke toestand dat niet meer toelaat. Oh, maar geef dat ze nochtans op een geestelijke wijze met ons, maar vooral ook met u verbonden zullen zijn. En ook die hartelijke overgave des geloofs gevonden mag worden. Aan uw tafel op geestelijke wijze dan wel, maar nochtans delend in uw genade. Heren, we bidden het u. Om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst. De tweede voor de instandhouding van de predikantsplaats. En de derde voor de kerkvoogdij. En bij de uitgang kunt u uw gaven geven voor het contactblad. Van harte aanbevolen. En we willen samen gaan zingen van Psalm 42. En daarvan de versen 1, 3 en 5. Het heigend hert der jacht ontkomen schreef niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt in de versen 1, 3 en 5 van Psalm 42. Gemeente, we hebben al eerder over het hooglied van Salomo gepreekt in uw midden. En ook steeds melding gemaakt van hoe wij dit lied willen uitleggen. En ik volg daarbij de exegese van de kanttekenaren van de Statenvertaling in een voorwoord op de uitleg van dit boek. Schrijven zij dit, en dat wil ik toch eerst aan u voorlezen. De schrijver van dit boek is Salomo, die het geschreven heeft door ingeven van de Heilige Geest. En dan komt het, het is een gesprek tussen Christus als bruidegom en de bruid, zijn kerk. Onder het voorbeeld van Salomo en zijn bruid. Dus als het gaat in dit hooglied over de bruidegom, dan willen wij spreken over de Heer Jezus Christus. En als wij spreken over zijn bruid, dan bedoelen wij zijn kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Ook zijn gemeente, de gemeente van Ierseke in dit geval. Maar ook zijn bruid als individu, de gelovige enkeling die de Heer Jezus Christus heeft liefgekregen door Gods genade. In dit tweede hoofdstuk gaat het vooral over die liefde tussen de bruidegom en de bruid. Die eerste vier versen spreken wat dat betreft boekdelen. Daar wordt ons getekend hoe bruid en bruidegom in elkaars gezelschap verkeren en de liefde zo rijk opbloeit dat de bruid in de liefdeschaduw van haar bruidegom verkeert. En dan zegt ze dat hij voor haar is als een appelboom. En daar hebben we een sinaasappelboom onder te verstaan. Die haar bescherming biedt tegen die uiterst felle zon in het Midden-Oosten. Hier kan de zon ook krachtig schijnen, maar in het Midden-Oosten is dat onvergelijkbaar met de kracht van de zon die wij hier ervaren. En daarom is die schaduw zo bijzonder. Dat woord schaduw komt in de Bijbel ook heel veel malen voor. En vaak zie je hoe daar de Heere God als schaduw wordt gezien. Daarom is het goed toeven, gemeente van Ierseke, onder de schaduw van de Heer. En dat is nou juist wat het heilig avondmaal aan de bruid wil schenken. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogst is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Nou, deze bruid zit dus onder dat prachtige bladerdak. En ondertussen mag ze niet alleen genieten van de schaduw die dat bladerdak biedt, maar ze mag ook genieten van de vruchten die die sinaasappelboom geeft. En dat zegt ze ook in het derde vers. Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. En dan staat er ook nog bij dat hij haar voert in het wijnhuis. En dat ze zelfs krank is van de liefde. Ze kan het nauwelijks dragen. Zo wordt ze overgoten met de liefde van haar bruidegom. En misschien zijn er hier ook wel in de gemeente kinderen van de Heere die weet mogen hebben van die liefde, die zo overstelpend is dat je het haast niet dragen kunt. En wat, ja, wat komt dat dan ook menigmaal voor als wij aan zijn tafel mogen zitten? Juist omdat dan zo die nabijheid van de Heer Jezus wordt ervaren. Dichterbij kan hij toch niet komen. Het avondmaal maakt zichtbaar dat wat hij gedaan heeft. Zijn lichaam wordt voor onze ogen verbroken. En zijn bloed wordt voor onze ogen vergoten. En dan met de gedachte daarbij, dit deed ik nou voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Die liefde is zo overstelpend. Als dat werkelijk tot je doordringt. Dat hij zijn bloed, zijn leven wilde geven. Om zo'n mens als ik ben, want dat gaat dan altijd samen op. Om zo'n mens als ik ben te redden van de dood. En ons de onsterfelijkheid en het eeuwige leven te geven. Ja, dan kan ik er toch iets van verstaan als hier staat. Ik ben krank van liefde. En dan kun je niet begrijpen, gemeente, dat dat ooit nog over zou kunnen gaan. Misschien herken je dat wel. Als je zo die liefde Gods in Christus Jezus hebt mogen proeven en smaken. Dan denk je dat dat niet meer overgaat. Zo kan het in het gewone liefdesleven toch ook zijn. Die volkomen overgave mag zijn aan elkaar. Dan kun je niet voorstellen dat er nog wel eens tijden kunnen komen in je huwelijksleven. Dat zoiets zou kunnen gaan kwijnen. En toch, ja helaas dat gebeurt. En zo is het ook in onze relatie tot de Heer Jezus Christus. Helaas is dat ook de praktijk van het geestelijk leven. Misschien hebben we de laatste avondmaalsdienst wel hier ja, zo mogen neerzitten zoals ik zojuist heb geschetst. In liefde, in verwondering, in aanbidding. Misschien was het wel je eerste avondmaalsgang. Maar dat gaat vaak met heel veel gevoelens van liefde en verbrokenheid van het hart gepaard. In hoofdstuk 1 wordt dat op een manier verwoord die ook weer zo mooi is. Dat als mijn koning aan zijn ronde tafel is, geeft mij nardus zijn reuk. Dan is dat die liefdegeur. De liefdegeur van Christus noopt ons tot wederliefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. We konden het niet op. En dat heeft ook zijn consequenties gehad naar je omgeving toe. Je mocht daarover spreken, je mocht getuigenis afleggen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Misschien heb je er wel over gesproken op je werk of op school. Je mocht goed spreken van de Heer, je was vol van hem. En nu is het weer avondmaal en is nou die liefde nog zo levend? Misschien wel juist niet. En wat is dat dan een tegenvaller? Dan denk je bij jezelf, hoe kan dat toch? Ja, dat kan dus kennelijk. Gemeente, ik spreek ook uit mijn eigen leven als ik over deze dingen spreek. Ik weet dat dat kan. Dat geldt niet alleen u of jou, dat geldt ook een dienaar van Christus. Je bent niet altijd hetzelfde. Je preekt ook niet altijd met dezelfde liefde tot Christus. Ook al merkt u daar misschien niks van. En dan klaagt je leven je aan en zeg je, ach, ik stel er tegen die mensen dit en dat te zeggen. Moet je nou eens kijken naar jezelf. Maar wat is het dan heerlijk dat we allemaal van datzelfde woord afhankelijk zijn. Dat u het niet van mij bent, maar van de Heer. En van zijn spreken. En dat u nu vanavond, hoe de gesteldheid van ons hart dan ook mogen zijn, nochtans met zijn woord tot ons komt. Want dit mogen wij u preken. Dat er bij de Heere geen schaduw van omkering is. Dat zijn liefde niet afhankelijk is van uw en mijn liefde. Gelukkig niet. En dat dit woord blijft staan. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En dat zegt hij tegen een volk. Dat dwalende van hart is geweest. Dat zegt hij tegen een volk dat in de ballingschap moest vanwege hun zonde, vanwege de afkerigheid van hun hart. En daarom, omdat hij ze lief gehad heeft met een eeuwige liefde, trekt hij ze met koorden van goedertierenheid. En zo is het nog, ook vandaag. Hij wacht op zijn bruid in liefde. Jezus is wachtend. O zondaar op u, roept u zo vriendelijk, kom tot mij nu. En dat staat in onze tekst, met andere woorden, maar het is dezelfde strekking. Sta op, mijn vriendin. Mijn schone en kom. En dan moeten we weten dat hier zelfs een gebiedende wijs staat. Je moet komen. Die bruidegom, die zoekt de gemeenschap met zijn bruid en hij beveelt haar nu in liefde te komen en hij roept haar op, opdat hij zijn liefde aan haar zou kunnen geven. Waarom en hoe die liefde, die zo heerlijk bezongen wordt in dit tweede hoofdstuk, verstoord is geworden, weten we niet. Maar kennelijk is die gemeenschap wel verstoord, want de bruidegom is niet bij de bruid. De bruid heeft het af laten weten. Ze wordt hier als een gevangene geschilderd, afgeschilderd achter de tralies. Oh, wat is dat toch, ja, diep treurig in het leven van de kerk van Christus. En mag u het zeggen, is dit nou de schuld van de Heer of is dit nou de schuld van die bruid? En dan hoop ik dat u uit eigen ervaring spreekt als u zegt, als de Heer uit mijn gezichtsveld is verdwenen, komt het omdat ik mijn blik op een ander heb gericht. Of op iets anders heb gericht. Hij is u nooit uit het oog verloren, maar u bent hem wel uit het oog verloren. En kijk eens, daar komt hij hoor, springende over de bergen en huppelende over de heuvelen. En dan staat er in onze tekst, mijn liefste antwoord en zeg tot mij. Merk daarop hoe God gemeenschap zoekt met zijn bruid. Met zijn gemeente. En met een zondaar. Antwoorden en zeggen. Hier staat het woord centraal. En dat is altijd zo. Het woord. Als het zaad der wedergeboorte. Waardoor wij tot een nieuw leven komen. Door de kracht van de Heilige Geest. Opgewekt. Uit onze nood en dood. Waarin we van nature verkeren. Maar ook dat nieuwe leven. Door diezelfde geest onderhouden. Waardoor alleen door het woord, mijn liefste antwoord en zeg tot mij, alle nadruk op het woord. En zo wordt ons hart aangesproken, door zijn stem, door zijn woord. En het gaat ook in een week van voorbereiding, ja, in de allereerste plaats om zijn woord. Daarom houden wij ook een voorbereidingspreek. Zijn stem klinkt. En dan hebben wij de sacramenten van avondmaal en doop bij dat woord gekregen. Waarom? Om dat woord des te meer te laten spreken. Dat moet je nou eens onthouden. Dus om het woord des te meer te laten spreken, hebben wij de sacramenten van doop en avondmaal van de Here ontvangen. Het sacrament is niets meer en niet minder dan het zichtbare woord van God. God maakt zichtbaar wat hij zegt. Als je nu het woord wegneemt, dan hebben die sacramenten absoluut niets te zeggen. Want het gaat alleen om water. Ja, het is wel van levensbelang, zeker. Het gaat om brood. En het gaat om wijn. Dat zijn de meest elementaire levensbehoeften van mensen. Maar haalt het woord weg. En inderdaad, het blijft een levensmiddel. Maar meer niet. Maar nu gaat het woord, de inhoud van dit sacrament, bepalen. En wat krijgt dat dan een diepte? Wat krijgt het dan een rijke betekenis? Volgende week, zo God het geeft, mogen wij voor u dat sacrament bedienen. En dan zullen we het brood opheffen, zichtbaar, voor de gemeente. En dan zult u het zien, en wat een kracht gaat daarvan uit, het brood dat wij breken, is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. En dan zo dichtbij neemt, dan reikt hij dat brood aan zijn bruid aan. Neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u verbroken werd. tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. O, dan haast je omwille van je leven. En hetzelfde geldt met het eenvoudige teken van de wijn. Het wordt u voor ogen in de beker geschonken. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen. En dan weer, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van de Heer Jezus Christus vergoten werd, alweer tot die volkomen verzoening voor al onze zonden. En zo mogen wij in eten en drinken ons één weten met Hem. Dat is de gemeenschap, zegt hij, aan het lichaam en bloed van Christus. Daarom heb ik ook Psalm 42 laten zingen vanavond. Want als we deze dingen horen, dan is toch de bedoeling dat ons hart gericht wordt op dat allerhoogste en eeuwig goed dat God ons in Christus heeft geschonken. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En dan komt er nog een opdracht van de Heer Jezus bij. Doet dat tot mijn gedachten is, totdat ik kom. Dat mogen we ook niet vergeten. Wij zitten niet aan een dode maaltijd. Wij gedenken het bittere lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Maar daar zeggen we direct in één adem bij. Totdat Hij komt. Zo heeft de Heiland het ook gezegd. Doet dat tot mijn gedachten is, totdat ik kom. Dus dat gedenken van zijn bitterlijdende sterven staat in het teken van zijn komst. Zijn wederkomst op de wolken des hemels. Als wij hier als strijdende kerk om zijn tafel zitten, worden we door hem gericht op de triomferende kerk. Het is niet een maaltijd van de dode Christus. Het is de maaltijd van de levende Christus. En hij wil ons in die maaltijd sterken. In dat dierbaar en allerheiligst geloof. Hij wil ons dat laten horen door zijn woord. Hij wil ons dat laten zien door het sacrament. En hij wil het ons laten proeven en smaken. De Bijbel heeft daar een heel mooi woord voor. Heilgenot. Je mag het heil genieten. Proeven en smaken dat de Heere goed is. En voor wie? Ja, dat maakt het zo'n wonder, nietwaar? De bruid zegt in Hooglied 1 dat ze zwart is. Zo heeft ze zichzelf leren zien als een zwarte bruid. Maar in één adem, omwille van haar bruidegom. Ik ben zwart, doch lieflijk. Hij antwoordt en zegt, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. Dat kan dus ook een aangevochten bruid zijn. Ik heb in mijn gebed daar al aandacht aan besteed. Die zijn er misschien ook in Ierseke aangevochten en bestreden. U moet eens met mij kijken naar vers 14. Misschien herkent u of jij je daar wel in. Daar zit een duifje verscholen in de kloven van de steenrots. Vers 14, mijn duiven zijn in de kloven der steenrots zit verborgenen. Van een steile plaats weggekropen. Bang om zich te laten zien. Misschien heb je nog nooit aan het avondmaal deelgenomen. Alleen de gedachte al dat je uit je bank zal opstaan. En naar voren komt lopen om hier een plaats in te nemen. Iedereen kan het zien. Die gedachte al. Oh, dat maakt je tot een bang duifje. Ook al wil je het misschien graag, dat weerhoudt je ervan. Het kan niet. Oh, maar luister eens. Als hij nou tegen je zegt zondag, mijn duifje, wat denk je daarvan? En als hij nou precies laat horen waar je zit, zijnde in de kloven van de steenrots, in het verborgene van een steile plaats. Je durft geen kick te geven. Je durft je niet te laten zien. En hoor eens wat hij zegt. Toon mij uw gedaant. Kom tevoorschijn. En doe mij uw stem horen wat je nooit voor mogelijk hebt gehouden. Want, zegt hij dan, uw stem is zoet. En uw gedaante is lieflijk. Met debiet gesproken, hij wil met je pronken. En dan mag je niet pronken met je eigen veren. Want daar hoef je en daar kun je ook alleen maar voor schamen. Maar dan mag u delen. Juist door hem te gehoorzamen. In zijn gerechtigheid. En in zijn heiligheid. En dan mag je daar staan voor hem. Of zitten aan zijn tafel met hem. En je kunt het niet geloven misschien, maar nochtans, het is waar omdat hij het zegt. Als een reine maagd, zonder vlek, zonder rimpel, geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. Hij noemt haar zelfs volmaakte, mijn volmaakte, in Hooglied 5. Kijk, en zolang wij de blik op onszelf blijven richten, gemeente, u hebt het ook wel in het avondmaalsformulier gemerkt, ja, dan is er altijd, dan is er altijd tekort. Niet genoeg geloof, niet genoeg liefde, niet genoeg gestreden tegen de zonde, niet dit en niet dat. Alle reden dus om je niet aan hem te vertonen. En luister eens wat hij zegt. Sta op, mijn vriendin. Mijn schone staat er niet voor niets. Vooral dat laatste moet erbij. Je kunt het haast niet serieus nemen. Maar hij noemt haar de schoonste onder de vrouwen. En u weet, de schoonste is een overtreffende trap. Een mooiere vrouw is er voor hem niet. Als die bruid in gehoorzaamheid aan zijn woord, in haar zonden en ellende, tot hem zich ter genezing wendt. Mooier kun je voor hem niet zijn dan gebruik te maken van zijn grenzeloze zondaarsliefde. Laat het je toch wel gevallen. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Laat u, daar hebt u het nou, met God verzoenen. Zeg het nou maar, Petrus, na. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Mijn schone, kom. Zo staat het er. Mijn schone, kom. En dan gaat hij de gelegenheid schilderen. En dat doet hij op onnavolgbaar mooie wijze. Kijk eens in de tekst. Sta op, mijn vriendin, mijn schoon, en kom. Want, zegt hij dan, zie, de winter is voorbij. De plasregen is over, hij is overgegaan. De wintertijd is in Israël de tijd van de regen. En dat is een zegenrijke tijd. U moet weten dat van april tot november in Israël doorgaans geen druppel regen valt. Dan kun je echt zeggen dat een land dor en mat is en van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Dat geldt in het Midden-Oosten. Dus er kan van november tot april niet genoeg regen vallen, bij wijze van spreken. Alles hunkert naar water. En dan komen daar die regens, plasregens, tropische regens, hoosbuien. En als er van die hoosbuien vallen, dan kunnen ze het landschap binnen de kortste tijden veranderen. In gebieden waar nauwelijks aanplant is, zoals in de woestijn, daar komt dat water met geweld van die bergen afzetten. En dan ontstaan er modderstromen. Dan ontstaan er spontaan rivieren. In Jesaja 41 wordt dat beschreven. Daar worden de rivieren geopend, zegt Jesaja. Op de hoge plaatsen, daarmee bedoelt hij de bergen en de fonteinen in het midden der valleien. En ik zal de woestijnen tot een waterpoel zetten en het dorre land tot watertocht. Als u ooit in Israël geweest bent, dan kun je je helemaal voorstellen. Dan zie je inderdaad waar dat water gelopen heeft, door de woestijnen, wadi's noemen ze dat. Gewoon rivieren midden in de woestijn ontstaan door die spontane hoogstbuien die van die bergen naar beneden storten, alles meevoerend. Nou, dat is voorbij nu. Die plasregens zijn voorbij. En nu is alles doorweekt en doortrokken van dat massale water. En nu gaat de zon schijnen. En dat doet haar kracht. De lentetijd is aangebroken. Het nieuwe leven ontwaakt in al zijn kracht. Dat staat hier ook, de bloemen worden gezien in het land. Die meest prachtige bloemen, schitterende kleuren, allerlei soorten, in grootte en hoeveelheid, in schoonheid en pracht. Alleen de aanblik al maakt het koude, dorre hart anders. Dat is de bedoeling, dat we onder de indruk raken van de schoonheid die ons hier in dit woord wordt getekend. Maar dan vooral die stem, hij antwoordt en zegt, en dan zegt hij, kom, want. Hij is aan het woord, hè? Hij zegt het. De winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan, de bloemen worden gezien in het land. De zangtijd genaakt. Sta dan op, kom dan. Dan klinkt toch zo'n woord als dit er nog bij wordt gezegd. Wat er allemaal gaande is op dit moment. Kom dan. Nu is het de wel aangename tijd. Nu is het de dag der zaligheid. En dat geldt natuurlijk niet alleen de avondmaalgangers. Dat geldt iedere zondaar. Misschien nog nooit de stem van de Heer Jezus gehoord. En nu is die daar. Het is een uitnemende gelegenheid. Want het gaat er toch om, gemeente, dat we acht geven, zoals een Lydia, op het woord dat het ons gesproken wordt. Anders gaat het niet. Zo komt de gemeenschap tussen de Here en een zondaar tot stand. En dan hebben we met een verrassend God te doen, denk maar niet klein, van de majesteit van het woord. Het is immers een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En wat is dat heerlijk als dat woord verder reikt dan dat het ooit deed, dat het je hart inneemt. Neig uw oor, die prachtige tekst uit Jesaja, neig uw oor, dat betekent luister goed en kom tot mij. Net als hier, kom tot mij, hoort, zegt hij er dan nog bij, en uw ziel zal leven. Kijk, daar hebt u de levendmaking. Je ontstaat dus daar waar dat woord gehoord wordt. En uw ziel zal leven. En dan maakt hij een eeuwig verbond met ons. En ik zal een eeuwig verbond met u maken. En ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Dat zijn al die weldaden die Christus voor u en voor mij heeft verworven. Nou, houd dan de hand maar op. Opdat hij die weldaden aan u en aan jou zou kunnen schenken. Het wordt hier zo voorgesteld dat we er zin in zouden krijgen, niet waar, de bloemen worden gezien in het land. De zangtijd genaakt en de stem, de tortelduif wordt gehoord in ons land. Je kunt er niet zeggen dat hier een tafereel geschilderd wordt dat afstotend is, niet waar. En zegt, daarbinnen wil ik in ieder geval geen plaats hebben. Nee, als je het zo hoort, dan zeg je, het is haast paradijselijk. Daar zou ik wel tussen willen zijn. Nou, dat is nou precies wat hij wil. Sta op, zegt hij. Kom. Kom. Geniet daar nou van. Kijk, want waar dat woord nou gelovig wordt ontvangen, gemeente. En dat is de bedoeling van de prediking. Dat is de bedoeling van de prediking. Daar wordt de relatie met God hersteld die wij verbroken hebben. U weet dat wij uit het paradijs weggezonden zijn en terecht. Omdat we de gemeenschap met God hebben verbroken. Kijk, nou gaat de Heere God dat door woord en geest herstellen. En dan krijgt die relatie toch weer iets paradijselijks. En dat zie ik hier nou terug. En ik hoop dat ieder kind van de Heere dat toch herkent. Die winter is voorbij. Dat koude leven. Je kon de Heer maar laten spreken. Je hart was niet in beweging te krijgen. Nee, de winter is voorbij. De plasregen is over. Hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in ons land. En de zangtijd gemaakt. Dat is ook herkenbaar, niet waar, uit het leven des geloofs. Wat die tijden zijn dat je wil zingen. Ik wil zingen van mijn heiland. Van zijn liefde wondergroot. Hoe hij stierf voor mij aan het kruis had. En mij redde van de dood. Zing. O, zing. Weet je wat ook mooi is? Nou wordt er één vogel uitgehaald en die kan nou juist niet zingen. Een tortelduif. De stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. Dat is natuurlijk heel speciaal. Er zijn vogels bij, die kunnen zo prachtig zingen. Je wordt er stil van. Duizenden melodieën hoor je. En waar wordt nou juist het gekir van dat tortelduifje eruit gelicht? Nou, daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats omdat deze duif van een van de eerste zomervogels is die zich nestelt in Israël. Hij is een boodschapper van de lente. Wanneer die tortelduif terugkomt in Israël, dan begint de lente. En die tortelduif die weet precies wanneer die weg moet gaan en wanneer die weer terug moet komen. Dat is zo prachtig in het leven van die beesten. Het volk van Israël was finaal de weg kwijt. Die kennen die gezette tijden niet meer. De Heere zegt dat bij monden van Jeremia. Zelfs een ooievaar. Zegt Jeremia tegen het volk van Israël, weet zijn gezette tijden. En een tortelduif en een kraanvogel en een zwaluw nemen de tijd van hun aankomst waar. Maar mijn volk weet het recht des Heren niet. Er zijn die vogeltjes ons nog tot een voorbeeld. Nou, zo is die. Die tortelduif hier, de stem van die tortelduif, degene die de lente aankondigt. Dat is nummer 1. En in de tweede plaats, de tortel wordt ook gezien in de Bijbel als een beeld van liefde en van onschuld en van zachtmoedigheid. Een duif heeft iets vertederends. Zeker die torteltjes. U hebt ze misschien ook wel eens zien zitten op een boomtak of in een dakgoot. Als je ziet hoe die beestjes hun genegenheid jegens elkaar tonen, hartverwarmend. Het is natuurlijk niet voor niets dat wij van een verliefd stelletje zeggen, het zijn net tortelduifjes. En dat zie je daarin terug. Nou, dat beeld mag u hier ook gerust inpassen. De zangtijd is natuurlijk ook de tijd van de liefde. U weet waarom die mannetjes zo geweldig mooi kunnen zingen. Dat is om de mooiste vrouwtjes te lokken. En wie het mooiste kan zingen, krijgt het mooiste vrouwtje. En dan gaan we naar Christus gemeente. Naar die grote opperzangmeester. Volgende week dan zitten wij hier. Als wij gehoorzaam zijn aan zijn roepstem. Aan zijn tafel. En dan weten wij dat hij dat avondmaal zelf heeft ingesteld. En hoe hij als die grote opperzangmeester de psalmen 113 tot 118 heeft gezongen. We lezen in de evangelie, als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. O, dan zingt Christus zijn kerk voor. En dat met het oog op zijn bitter lijden en sterven. En nu mogen wij zingen van dat bitter lijden en sterven. Wat is het waar geworden in zijn leven? Ik zeg u, de zangtijd ziet op de vruchtbaarheid. Wat is het waar geworden in zijn leven, wat beloofd is door de hemelse Vader bij monden van de profeet. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En dat zaad zijn u en ik. Dat beloofde zaad. Dat God geheiligd zaad. Dat het gezegend aardrijk zal erven. Gemeente, wat komt doop en avondmaal dan dicht bij elkaar te staan, nietwaar? Wij zijn zo geneigd dat uit elkaar te trekken. Maar bij de sacramenten, gelooft u mij, willen gelovig verstaan worden. Als de doop u niet zegt, zegt het avondmaal u ook niets. Dat is altijd, altijd waar. Als de doop u niet zegt, zegt het avondmaal u ook niets. Maar als die doop gaat spreken, dan gaat het avondmaal ook spreken. Broeders, als het niet waar is, moet u me straks corrigeren in de kerkraadskamer. Maar zo ligt het hoor, echt waar. En dan moet u uw geestelijk leven aan toetsen. Want de Heere Jezus heeft die sacramenten niet voor niets ingesteld. Dat begrijpt u natuurlijk al. Hij heeft het avondmaal vlak voor zijn lijden en sterven ingesteld. En voordat hij naar de hemelse Vader gaat, zegt hij tegen zijn discipelen, nou moeten jullie de hele wereld uitgaan. En dan ga je dopen. Je gaat de volken onderwijzen. En je gaat ze dopen. In de naam des Vaders. En des Zoons. En des Heiligen Geestes. O, nu hebben we dat teken en zegel van de doop van deze God ontvangen. Omdat wij hieraan gehoor zouden geven. Sta op, mijn vriendin. Mijn schone, en kom. O, en dan hoop ik dat je geen rust meer hebt voor het hol van je voet voordat je het mag weten. Heere, u roept mij. U roept mij. Om dan ook in gehoorzaamheid die weg te gaan. Sta op, mijn vriendin. En kom. Neig uw oor. En kom tot mij. Hoort. En uw ziel zal leven. Alleen zo wordt de vrucht van zijn bitter lijden en sterven geproefd en gesmaakt. En u begrijpt ook wel, als dat geloven nou niet is. Ik kan geen huichelaar van de avondmaalstafel afpreken. Ik doe er ook geen enkele moeite voor. Want weet je waar je dan krijgt? Dat die arme tobbers die bang zijn dat ze zichzelf bedriegen niet durven. Maar ik zeg u in alle eerlijkheid. Als u het geloof. Al is het maar het geloof als een mosterdzaadje niet hebt. Dan hebt u hier ook niks te zoeken. Maar dan kunt u niet zeggen dat vanavond het evangelie u niet is gepredikt. Oh, want daar sta op. Dat heeft geklonken. En de Heere wil niet dat wij in onze doodstaat blijven en omkomen, want hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar in hun bekering en in hun leven. Nou, we gaan de week van voorbereiding in en de Heilige Geest zelf geven dat wij een goede en gezegende week van voorbereiding mogen beleven om dan zondag elkaar weer te ontmoeten. Bij de bediening van woord en sacrament. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij samen Psalm 119, vers 52. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u van harte voor uw woord. Maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Ook in deze week van voorbereiding. Wij hebben onszelf te beproeven. Hoeven gelukkig niet op anderen te zien. Geef ons te zien op de Heer Jezus Christus. O, dat Hij onze schuilplaats mag zijn. De appelboom onder wiens schaduw wij ons mogen verbergen. Tegen de brandende zon. En dat wij de vrucht van uw bitter lijden en sterven mogen proeven en smaken, Heer. Dat we zo bereid zullen zijn om u aan uw tafel te ontmoeten. In die eenvoudige tekenen van brood en wijn. Die ons alles hebben te zeggen. Uw grenzeloze zondaar liefde, geopenbaard in een gebroken lichaam en in vergoten bloed. Dat bloed dat we zo onmisbaar nodig hebben, tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. En nu is er kracht, wonderbare kracht in het bloed. Van het lam. O, het is ons bij de doop al beloofd en zichtbaar voor ogen gesteld. Welke kracht er in dat bloed is gelegen. Dat bloed dat heen wijst naar uw offer. Dat zo volkomen is, dat er van ons niets meer bij kan en ook niets meer bij hoeft. En dat er niet anders overblijft dan de toevlucht te nemen onder de schaduw van uw vleugelen. Om het te doorleven dat uw goedheid hemelhoog is en uw trouw tot aan de wolkenbol. En dat bij u de rust wordt geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. O Heere, geef dat we allen naar de week van heiligavondmaal mogen toeleven. Ook als wij nog vreemd zijn aan dat leven des geloofs. Er is geschud aan onze levensboom vanavond, omdat wij ons zouden haasten om ons levenswil. En ook dat verlangen naar de gemeenschap met u geboren zal zijn of worden. Het zal aan u niet liggen, Heere. O, laat dan dit woord zijn kracht gedaan hebben of alsnog doen door uw Heilige Geest. We belijden ook onze zonden voor u. In ons spreken en in ons luisteren wilt u het genadig verzoenen. Wij bidden u, Heere, ook voor hen die met ons meeluisteren. Laat ook hen in uw zegen delen. Er kan ook zo'n verlangen leven in het hart van die mensen die niet meer op kunnen gaan naar uw huis. Maar geef dan dat ze zich ook meeluisterende te goed mogen doen aan het vette van uw huis en het heilige van uw paleis. Een volle beek van liefde doet hen ook dronken zijn. Van u. Komt vrienden, eet, drinkt en wordt dronken. Wij bidden het u om Christus wil alleen. Amen. De slotzang is Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog.
zijn Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gebed.